Gisteren waren wij thuis en hebben het huis een klein beetje in de kerstsfeer gebracht. Ik weet niet of anderen dat ook hebben gedaan. Ja, erken het nou maar eens eerlijk. Ja, ik zat er gisteren aan te denken. Ik dacht van hoeveel keer heb ik dit nou al gedaan? Dat is nog heel wat keertjes geweest eigenlijk. Zolang ik me dat nog een beetje kan herinneren. Dat wij zo het huis een beetje hebben aangepast. Ik vind het heel gek als je ouder wordt. Dan denk je van, dit heb ik een paar maanden geleden ook al gedaan. Heeft u dat ook? Dan denk je, zo, weer het huis verbouwen. Mooie kerstboom. Ja, we hebben dan nog wel een kerstboom. Sommige mensen vinden weer niet dat weer niet mag en zo. Maar goed, wij hebben een mooie kerstboom. En kerstsfeer. We zijn met z'n twee keer thuis. Dus het is wel anders. Maar tweede kerstdag in ieder geval komen al onze kinderen. Het zijn dan drie getrouwd. En onze kleinkinderen. Dat zijn er acht. Dus dan zijn we met z'n zestienen. En dan weer heel fijn met elkaar. En ik denk van ja, het is toch eigenlijk heel apart dat je zo lang dit doet. En dat eigenlijk de hele mensheid daar, voor een groot deel van de mensheid althans, daarna meedoet. En snappen ze eigenlijk nou wel waarom het allemaal gaat? Dat is dus de vraag. Die wij natuurlijk ook onszelf weer kunnen stellen. Maar zeker in deze maatschappij, in deze wereld van vandaag, snapt men nou eigenlijk wel waar het allemaal over gaat. Ik wil jullie meenemen. Het is tweede Adventszondag. En we zijn het natuurlijk niet zo gewend in onze kringen om daarbij stil te staan. Maar het is wel eens goed om dat te doen. Omdat anders is het soms alleen maar op eerste kerstdag hebben we een kerstviering. En dan denken we even na over kerst en dan is het weer voorbij. Dat is wel jammer. En zoveel ligt er in die boodschap van verwachting en in die boodschap van de komst van de Heer Jezus. Dat het goed is om daar meerdere keren bij stil te staan. Ik wil jullie vragen om de Bijbel te openen in Lucas hoofdstuk 1, vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje dat heette Maria. Gabriël ging naar haar huis en binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel die zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. En Maria die vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd is ze nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Wat konden Jozef en Maria niet weten? Wat wisten ze eigenlijk wel? op dit moment en wat wisten ze eigenlijk nog helemaal niet. Daar wil ik eens met u over na gaan denken, want ja, wij hebben nu het boek van God. En wij kunnen het allemaal lezen wat eraan vooraf ging. We kunnen zelfs de profetie uit het Oude Testament erbij halen. En we kunnen het lezen wie de Heer Jezus was en werd. En wat hij allemaal deed. En Jozef en Maria hadden dat niet zo. Ze kenden misschien de profetieën wel, maar zij hadden nog geen zicht op wat de komst van de Heer Jezus nou werkelijk betekende. Een jonge vrouw, Maria, die zwanger raakte zonder dat zij gemeenschap had gehad met een ander mens. En de baby die geboren zou worden, zou Jezus genoemd worden. Bijna een naïef verhaal, als je dat zo leest. En voor sommige mensen, zeker ook in de maatschappij, zullen zeggen, ach, dat kerst, ja, dat geloven we wel. Hè? Dat is ook weer zo'n verhaal, bijna naïef. Het is ook opmerkelijk dat de schrijver ook van Lucas en ook van Matthäus het verhaal eigenlijk zonder overdrijven, heel sec, zo heel strak, heel beperkt, eigenlijk opschrijven. En eigenlijk was het een heel groot wonder. Maar ze gingen niet uit hun dak in het opschrijven van die dingen. Het was alsof God, zoals hij ook wel eens op andere momenten deed, heel specifiek bepaalde aandacht van een bepaalde groep mensen verlangde, niet meer dan dat, alleen maar die, alleen maar zij, voor een bepaald moment. Ik weet niet of je dat in je eigen leven wel eens kent. Ik vind het wel eens opmerkelijk, ik mag de Heer nu 42 jaar dienen, 42 jaar preek ik elke zondag. En er komen wel eens mensen naar me toe en die zeggen van broer Sleebos of Peter, toen je dat zei, toen sprak God tot me. En dan denk ik soms wel eens, heb ik dat gezegd? En ik kan je echt zeggen dat ik soms wel eens heb gedacht van, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Maar het is opmerkelijk hoe God soms iemand heel beperkt soms, hè, soms één persoon, in de kladden pakt en zegt, en eigenlijk iets bijzonders wil zeggen voor een bepaald moment, voor die persoon. Ken je dat? Ik ken dat wel. Ik heb wel eens een keer een pastorale prediking gehouden. Dat hou ik vaak. Maar, en ik deed een uitnodiging voor mensen om dicht bij God te komen. En er kwamen mensen tot bekering. En toen dacht ik, ja, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Ik begrijp dat soms niet, maar God wel. God spreekt soms tot uw hart. Hij sprak hier ook tot een bepaald groepje mensen. Ik denk dat God zo werkt. God wist ook wel dat hij de aandacht van de hele wereld zou krijgen. Misschien niet op de manier zoals hij dat wilde. Maar het leek wel dat hij 2000 jaar geleden bij dit kleine groepje mensen, in ieder geval Maria en Jozef, eigenlijk op een soort heimelijke manier bezig was. Heel persoonlijk, de rest wist het allemaal nog niet. Heel individueel. Maar zo werkt God soms wel. Gelukkig maar, ook in jouw leven en in mijn leven. Hij stuurde de engel Gabriël erop uit om met een jong Joods meisje te spreken en haar te vertellen wat hij met haar van plan is. Wat hij voor plannen hij had voor haar leven. En dat meisje ontdekt nadat Gabriël met haar gesproken had dat zij zwanger was. Ja, dat zal je toch maar overkomen. Nou, ons is het ook overkomen, Corrie en mij, toen wij 3 jaar getrouwd waren. En Corrie voor het eerst, zij had hij graag willen zijn trouwens, hartelijke groeten, maar haar energielevel was zo dat ze niet mee kon. Maar dat ze voor het eerst zwanger was. Wij waren zwanger, zeggen we dan. Hè? En wij waren in verwachting. En hebben we het nog overgelegd, want wij werkten met een heleboel studenten toen die bijbelschool deden. En we zeiden van nou, we gaan eerst maar even onze ouders vertellen. Want anders gaat het gerucht het land in. En dat willen we ook niet. Dus we hebben heel netjes dat goed doorgedacht. We gaan eerst naar de ouders toe. En dan mijn broers en zussen. En dan uiteindelijk de anderen ook. En dat was een geweldige tijd. Ik weet het nog goed. Ten eerste toen ze het mij vertelden. Wauw, ik ging helemaal uit mijn dak. Ik ging echt. Maar toen vertelden we het onze ouders. Ken je dat, jongeren? En dan, die gaan ook helemaal uit het dak. Je wordt geknuffeld en wauw, voor het eerst opa en oma. Geweldig. En dan je broers en zussen en dan ga je het ander vertellen. En elke keer weer word je gefeliciteerd en geknuffeld. Ja, maar dat viel Maria, denk ik, niet ten deel. Het was toch een klein beetje heimelijk wat er met haar gebeurde. Ze was ook niet 23. Ze was vermoedelijk ergens tussen de 13 en de 17 jaar. In die leeftijd. Ergens tussen de 13 en de 17 jaar. Want op die leeftijd, op tienerleeftijd, werden die meisjes uitgehuwelijkd. Een jong, onschuldig meisje die plotseling merkte dat haar buik begon te groeien. Nadat die engel tot haar gesproken had. Ja, je moet er niet aan denken. Je moet er niet bij stilstaan. Wat dat met haar deed en de realiteit daarvan. Hoe kon zij dat uitleggen? Niemand zou haar geloven. En misschien was dat ook wel de reden waarom zij met Jozef meeging. Richting Jeruzalem, richting Bethlehem, om mee te doen met die volkstelling. Want eigenlijk hoefde vrouwen die zwanger waren, niet mee. Die hoefden niet mee te doen, die hoefden niet terug naar de stad van hun geboorte, omdat ze zwanger waren. Dat hoefde niet. Zo was de wet er dan ook weer, dat ze rustig thuis konden blijven bij de vrienden en bij de familie. Want die 120 kilometer die ze moest reizen op een ezel en langs hobbelige paden, dat is geen lolletje als je natuurlijk zwanger bent. Maar ze had eigenlijk geen andere keuze. Of in haar eigen dorp. En dan voortdurend de priemende ogen van de omgeving, de familie, de vrienden, de buren in je nek voelen. Omdat haar buikje begon te groeien. En dan voortdurend zo van, nou dat is niet goed. Veroordeling over haar heen. Of dat, of gewoon maar met z'n tweeën op stap, met Jozef mee. Geen makkelijke tijd voor Maria. Misschien kunnen we daar een klein beetje wat bij voorstellen. Terwijl er zoiets moois in haar groeide, kon ze er eigenlijk met niemand over praten. Terwijl wij het fantastisch onderwerp vinden om te bespreken. Kijk even, ik zag hier een heleboel kinderen, dus ik kijk even naar deze hoek, want ik geloof dat hier een paar jonge stellen zitten. Wij vinden dat geweldig om over te praten. Hè? Vaderschap, moederschap, zwangerschap, alles, kindertjes. Maar zij kon dat eigenlijk niet. Wat wist zij er nou eigenlijk van? Wat er met haar gebeurde. Wat wist ze er eigenlijk van? Van wat het zou gaan betekenen. We lezen dat ook, we hebben dat ook net gelezen, dat zij zich afvroeg wat dit nou zou gaan betekenen. Ja, natuurlijk wist ze dat ze zwanger was. En ze wist ook voor zichzelf dat ze geen morele grens had overschreden daarin. En ze wist ook dat de baby een jongetje zou zijn. Kunnen we tegenwoordig ook weten. Maar bij Maria, die wist het ook al. Het zou een jongetje worden. En dat Jezus zou gaan heten. Maar wist ze eigenlijk alles toen? Nee. Nog bij lange niet. Ik geloof dat Jozef en Maria nauwelijks beseften. Alhoewel wij het nu in het grote perspectief kunnen zetten en een prachtig kerstfeest kunnen vieren. Ik geloof dat Jozef en Maria nauwelijks beseften wat de betekenis er werkelijk van was. En dat was het dan wel voor hun. Zij konden niet overzien wie die Jezus die zou worden geboren nou werkelijk zou zijn. Zover konden zij nog niet zien. En we zien eigenlijk een vergelijking met die momenten in hun leven die zo onzeker waren en ons leven vandaag. Ik wou dat ik ook mijn hele leven had kunnen overzien toen de Heer Jezus mij riep als een klein jochie in een samenkomst als deze van 11 jaar. En God riep mij voor zijn dienst. Ik wou dat ik toen alles had kunnen overzien, dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar wij weten dat ons leven ook zo werkt. Heel veel ervan is onzeker. En heel veel ervan kun je niet overzien. En dat was voor Jozef en Maria ook zo. Wij hebben Jezus leren kennen wie hij was. Als volwassene, als zoon van God, als lam van God. Die stierf aan het kruis van Golgotha voor de zonde van deze wereld en ook mijn persoonlijke en uw persoonlijke zonde. Maar dat wisten Jozef en Maria nog niet. Zoveel informatie hadden ze nog niet gekregen. Wat konden ze allemaal nog niet weten? Nou, in de eerste plaats, als een engel bij je kwam, als we het ook door de hele Bijbel kijken, dan is dat altijd niet dat lieve engeltje waar wij altijd bij stilstaan. Als wij denken aan engeltjes, en dan denken we natuurlijk ook bij zo'n spel, zo'n kerstspel. Hè? Misschien gaat dat hier ook nog wel weer gebeuren met kinderen. Ja, en als je dan engeltje mag spelen, ja, dat zijn toch wel de lievertjes, hè, toch? En we zeggen ook wel van, nou, mijn man, of mijn vrouw, nou, laten we het even bij mijn nou, mijn man, nou, dat is een engel, hoor. En wat bedoelen we dan? Dat is geweldig. Maar als we de Bijbel doorkijken, dan was het om een ontmoeting met de engel niet altijd zo geweldig. Daar was ook iets van waar je bevreesd voor moest zijn. Waar je bang voor moest zijn. En dat gebeurde ook toen de engel verscheen aan Maria. Hij moest haar dan ook even tot kalmte brengen. En tegen haar zeggen dat ze dus niet bang hoefde te zijn. Want dat er dus niet iets ernstig aan de hand was, maar eigenlijk een blijde boodschap eigenlijk te vertellen was. Hij zei, wees niet bang, Maria. Eerste paar woorden. Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. En dan gaat hij verder. En hij beschreef het kind eigenlijk maar op een heel beperkte manier. Maria en Jozef, die konden gewoon echt niet goed begrijpen toen, op dat moment, wat het allemaal inhield. Want de beschrijving die Gabriel gaf, was heel sumier. Hij zegt, hij zal een groot man worden en hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Nou, een groot man, oké. Dat wenst denk ik iedereen wel voor zijn zoon, als hij geboren wordt. Oh, Heer, laat hij een geweldig mens worden. Maar dat hij ook zoon van de Allerhoogste zou worden genoemd, wat betekent dat? Ik denk dat er toen een belletje ging rinkelen bij Maria en Jozef van, wat zou dat nou betekenen? De Allerhoogste, dat kenden ze wel. He, vanuit hun kennis van het Oude Testament, 46 keer lezen we daar die woorden, de Allerhoogste. Wat verwees naar God. Een prachtige bijnaam voor God. Maar zoon van de Allerhoogste. Wat zou dat toch allemaal betekenen? Zij hadden nog niet dat zicht op wie Jezus was. Ze hadden wel wat aanwijzingen. Maar ze konden niet beseffen dat God de Schepper zichzelf in zijn zoon mens liet worden. Dat was wat God deed. Zijn zoon werd mens. En hij werd daarin een levensveranderende redder voor de mensen hier op aarde. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven, zei de engel ook nog. En dat hij voor eeuwig koning zal zijn. Voor eeuwig? Koning? Zou Maria daar iets van kunnen begrijpen? Wat dat zou betekenen? Voor eeuwig? En koning? Ja, wij begrijpen dat nu allemaal. Wij kunnen dat allemaal in het perspectief en in het grote verhaal van God zetten. Maar Maria, dat meisje van een jaar of 15, die kon het nog echt geen plek geven. Wat is eeuwig? En dan ook nog koning zijn voor eeuwig. Ze hadden wel een idee dat het iets met de Messias zou te maken kunnen hebben. Want die verwachting hadden ze en in die verwachting leefden ze. Maar Gabriel had het woord Messias nog niet in zijn mond genomen. Het woord Messias was nog niet gevallen in die mededeling van de engel Gabriel. Dus dat was nog even die onbekende factor. Zou het misschien... Later lezen wij in zowel Lucas en Matthäus en die evangelieën, waar ze dit allemaal uitleggen, dat het woord Messias genoemd werd naar buitenstaanders. Niet direct naar Jozef en Maria zelf. Die leefden nog in een hele grote onzekerheid. Zij begrepen er nog maar heel weinig van wat die geboorte van Jezus zou betekenen. In hun tijd waren er drie dominante beelden over de Messias. En die dominante beelden die zijn het nu trouwens onder de Joden nog steeds. Ten eerste, gezien vanuit de profetieën, zou de Messias iemand moeten zijn die een leger zou kunnen aanvoeren. Dus een soort militaire leider. De Messias volgens de Joden, maar toen ook zeker in hun beeldvorming, zou dus een militaire leider moeten zijn. Iemand die de vijanden van Israël zou kunnen overwinnen. En die zou plaatsnemen op de troon van zijn vader David. En er zou een tijdperk komen voor Israël dat niemand Israël meer zou durven aanvallen. Wie is er wel eens in Jeruzalem geweest? Zijn jullie waarschijnlijk ook wel bij het graf van David geweest. En dan zie je dat de Joden van vandaag, die nog steeds in die verwachting van die Messias leven, daar dus ook bidden. Want zij zijn er helemaal zat van al die vijanden om hen heen. En zij verlangen naar hun Messias. En ze begrijpen niet dat het Jezus is. Naar iemand die hen zal bevrijden van al die vijanden om hen heen. Dat was in die tijd ook al zo. Een ander beeld van de Messias, wat bij hen leefde, was van het moet een politieke leider zijn. Het moet echt iemand zijn met invloed. Niet zoals wij vandaag politieke leiders kennen. Laat ik er maar geen namen noemen. Maar zo'n figuur als Mozes, die naar de farao zou kunnen toegaan en eigenlijk daar vrijheid kon eisen voor zijn volk. Zo'n geweldig, invloedrijk persoon zou de Messias ook zijn. En misschien was dat beeld wel een klein beetje in de gedachte van Maria en van Jozef toen zij hun kind zagen opgroeien. En toen ze wat meer begonnen te begrijpen wie hij was. Dat hij in hun gedachten misschien een leider zou zijn die zou groeien en naar Rome zou kunnen gaan om daar te onderhandelen met de keizer van Rome voor de vrijheid van Israël. Misschien was dat wel in hun gedachten. Een ander beeld, het derde beeld wat er in die dagen leefde, was dat de Messias zou zijn als een profeet. Een profeet die Israël terug kon roepen tot God. Nou, we weten dat Jezus ook die bediening had. Om Israël aan te spreken. Zoals Elia vroeger en Johannes de Doper in zijn tijd, die eigenlijk het volk aansprak van bekeert u. Ze hadden, terwijl hij opgroeide, misschien wel dat beeld om hun eigen volk terug te roepen naar God. Wel, wij weten, want wij weten nu veel meer dan Jozef en Maria van toen. Maar wij weten dat geen van deze verwachtingen in de buurt kwam van wie de Heer Jezus werkelijk zou zijn. Voor zijn volk, maar ook voor de hele wereld. Jezus kwam om het koninkrijk van God te verkondigen. Als zoon van God kwam hij om het koninkrijk van God te verkondigen dat al reeds onder hen was en dat nog komen zou. Het koninkrijk van God leeft in ons doordat wij Jezus kennen. En het koninkrijk van God in zijn volheid staat ook nog te komen. Een Jezus die verandering beloofde niet door militaire macht, niet door politieke overtuiging of macht, maar door de bovennatuurlijke kracht van de aanwezigheid van God door zijn geest onder zijn volk. En hij toonde bewogenheid over mensen. Hij toonde genade over mensen. Hij sprak over een kracht die veel groter zou zijn dan politieke of militaire kracht of macht. Van een macht die mensen zou kunnen bevrijden van innerlijke gevangenschap door de zonde in hun leven. Hij beloofde het echte leven. En dat niet een klein beetje, maar in overvloed. Is dat niet geweldig? Maar hadden ze toen ze op weg waren naar Jeruzalem en naar Bethlehem, een idee van wie de Heer Jezus dan werkelijk allemaal zou zijn en wat hij dan werkelijk zou kunnen en gaan betekenen voor deze wereld? Ik geloof er niks van. Ik geloof er weinig van. Ze hadden nauwelijks begrip voor wat het allemaal zou gaan betekenen. Ze wisten ook niet dat er mensen naar de Heer Jezus op zoek zouden gaan. Het zal je toch maar gebeuren. Je bent in verwachting, je krijgt een kindje. En dan weet je van nou, we sturen kaartjes. En dan komen de opa's en oma's komen langs, natuurlijk. En de broers en zussen. En misschien een paar vrienden en kennissen uit de gemeente. En dat is het dan. Dan hebben we het wel gehad. Nou, was het bij hun maar zo. Dat was dus niet zo. Ten eerste konden zij het dus niet feestelijk verkondigen. Ze konden daar geen kaartjes over sturen. Maar ten tweede wisten zij niet dat deze wereld op zoek was naar die Jezus. Maar goed ook, dat ze dat allemaal niet wisten. Ze wisten niet, wij weten het nu wel, dat er wijzen uit het oosten zouden komen, maar dat wisten zij niet. Die op zoek zouden gaan naar de pasgeboren koning der Joden. Ze waren daar echt niet op voorbereid. En ze hadden echt geen rode loper in huis om uit te leggen zo van, we krijgen nu hoog bezoek. Ja, je zal toch maar weten dat de koningin morgen bij je op bezoek komt, hè? Dat zou je dan niet doen, hè? Zou je toch wel wat regelen. In ieder geval eventjes het gras maaien. En, nou, het hoeft nu niet meer, maar zou wel zorgen in ieder geval de ramen gelapt zijn, of niet? Dat wisten zij niet. Zij wisten niet eens dat er mensen waren die op zoek waren naar Jezus. Daar is er geen idee van. Ook de herders van de velden van Efrata kwamen op bezoek en dat wisten ze ook niet. Onaangekondigd, nou ja, kon dat natuurlijk vroeger zo, dat was nu één keer zo. Maar niet bepaald gasten die je zou verwachten bij de koning der koningen, de Heer Jezus zelf. Want wij lezen dat verhaal nog wel en we hebben daar altijd zo'n mooie kerstuitbeelding van. Met de kinderen of zo'n kerstspel met de herdertjes erbij, de engeltjes erbij. En dat moeten we ook doen. Ik vind het prachtig altijd. Zij waren ook uitgenodigd door een engel, Gabriel ook. En het koor op de velden van Efrata. En ook zij, bij hen werd eerst gezegd van, wees niet bang. er gaat niet heel ergs gebeuren. Ik heb alleen maar blij nieuws voor jullie. Dus de ontmoeting met een engel, ook in hun idee, dat was toch wel iets wat chockerend was. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, zei Gabriel. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. En dan gaat het, die woorden naar die herders toe. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Nou, dan komt voor het eerst ietsje meer openbaar. Er is een redder geboren. En dan zegt Gabriel, dat had hij nog niet tegen Jozef en Maria gezegd hoor. Maar wel tegen de herders. Opmerkelijk. Waarom werkt God nou eigenlijk zo geheimzinnig? Ja, ik weet het niet. Maar God werkt vaak zo. Hij maakt soms dingen aan de ene persoon duidelijk en aan de andere soms nog niet. En in dit geval waren het dus de herders waartegen hij tegen Gabriel zei: hij is de Messias. De Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen er een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld is en in een voederbak ligt. En de engelen zongen eer aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Laten we naar Bethlehem gaan, zeiden die herders. En gaan kijken. En nadat ze het kindje hadden gezien, hebben ze het overal rondverteld. Nou, herders, wat een tegenstelling, hè? De wijzen, de koningen uit het oosten en de herders van het platteland. Eigenlijk in die tijd waren ze het meest eenvoudige, ongeschoolde, ongeletterde, goedkoopste werkkrachten die je kon vinden. Ze woonden, werkten, sliepen, soms tussen de schapen. Ze waren eenzaamheid gewend. Het waren ook vaak niet de meest opgevoede karakters, zoals wij vandaag allemaal zijn. Toch? Wij zijn netjes opgevoede burgers geworden. Maar dat waren die herders beslist dus niet. Er is iemand, een bepaalde historicus, die schrijft zelfs dat het heel vaak mensen waren met een slechte reputatie. Nou, daar hoorden we dus dan helemaal niet bij. Maar het waren vaak mensen vanuit de onderkant van de maatschappij die moeite hadden om met hun handen van andermans spullen af te blijven. Beschrijft deze historicus. Ze waren onberekenbaar. Zij mochten niet getuigen in een rechtszaak. Hallo? Het was eigenlijk een beetje het uitschot van die maatschappij. Niet bepaald een welkomstcomité voor een koning. Andere commentatoren die suggereren dat die herders heel vermoedelijk paste op de schapen van de lammeren. En schapen en lammeren. Schapen krijgen lammeren. Maar die gebruikt werden in de tempeldienst. En dat maakte plotseling weer heel interessant. Zij zorgden voor de lammeren van de tempeldienst. De offerlammeren van de tempeldienst. En nu kwamen ze in Bethlehem en gingen zorgen voor het lam van God. Wauw. Hoe toepasselijk. God verkoos de hoogste en de minste van deze aarde om zijn zoon welkom te heten. En wat een geweldig beeld van onze Heer Jezus Christus, die eigenlijk alle mensen, hoog of laag, hun wereld, hun leven op zijn kop zet, als hij mag binnenkomen. En Jozef en Maria, die hadden geen idee ervan. Echt niet. Wie die Jezus zou zijn. Ze hadden maar een heel klein stukje zicht. Net als dat wij dat hebben soms in ons leven. Er overkomen ons soms dingen. Sommigen van jullie weten dat, hebben er ook voor gebeden. Dank je ervoor. 2 jaar terug, dat mijn vrouw Corrie ziek werd. En bleek, we kwamen net van de zendingsreis, borstkanker te zijn. En al in een ernstige fase. En dan gaat er alles door je heen. Dan denk je, Heer, wat is dit? Wat krijgen we nou? Wat gebeurt er met ons? Ik weet nog dat mijn oudste dochter Eugenie die belde op, huilend, want ze had het net daarvoor een telefoontje van mijn vrouw. Ik ging die kinderen bellen, Corrie belde die gewoon even mededelen. Belde ze later huilend weer terug. Het is niet eerlijk. Jullie hebben je hele leven aan God gegeven. Jullie zetten je ervan in en nou gebeurt dit. Ik zeg, wacht even. Wij leven nog wel in deze kwetsbare aarde. Ook ons leven is kwetsbaar. Ja, we zijn geredde kinderen van God voor eeuwigheid. Maar we hebben wel te maken met de kwetsbaarheid van deze wereld die onder de last van de zonde leeft. Wij, de zonde, heeft geen macht meer over ons. Maar we hebben er wel mee te maken, het is wel de realiteit. Ik krijg nog steeds grijze haren. Ik moet nog steeds naar de tandarts. Ik draag nog steeds contactlenzen. Ja, als dat allemaal opgelost zou zijn door mijn redding in de Heer, dan was het wel fijn geweest. Maar dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk mogen we wel voor alles bidden. Wat hebben we gebeden voor genezing? Heel Nederland heeft gebeden voor genezing. Ze is door alle behandelingen heen gegaan. En ze had hier graag willen zijn vanmorgen, maar haar energielevel is nog een beetje up en down. Dus als we druk zijn geweest de afgelopen dagen, dan trekt ze het niet. Maar het gaat heel goed met haar. En dank u voor uw gebeden. Het is genade van God. Maar het is maar gelukkig zo dat wij een stukje van ons leven kunnen overzien en niet alles. Soms ga je door moeilijkheden heen als het gaat om het verliezen van je baan. Hoeveel mensen verliezen hun baan niet vandaag de dag? Een huwelijk wat onder druk staat, wat onder spanning staat. Er overkomt je iets. Een gemeente die moeite heeft, een strijd. Ik weet niet zoveel van jullie, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar het gebeurt. En Heer, wat moeten we dan? Wat betekent dit allemaal? Kunnen we alles overzien? Wij willen graag alles maakbaar hebben, toch? We leven in een wereld vandaag dat alles maakbaar is. Bijna alles. Dus we denken ook van dat kan toch niet waar wezen. En God zei van ik laat je elke keer maar zo'n stukje van je leven zien. Ik geef je genoeg zicht wat nodig is. En dat gebeurde bij Jozef en Maria ook. Nou, het bleef daar natuurlijk niet bij. Hè? Er komt tot een afronding, maar ik heb eigenlijk meer tijd nodig, maar het hindert niet. Ze gingen met dat kindje, met dat babytje naar de tempel. Weet jullie nog? Dat hoorde bij de opdracht van alle Joden om eigenlijk het kindje weer aan God terug te geven. Zoals wij dus de opdrachtdienst hebben, zien we dat ook bij Jozef en Maria. Ze gingen naar de tempel om als het ware de Heer ervoor te danken. En in die tempel was een man die heette Simeon. Dat hebben we net niet gelezen, maar als je door zou lezen in dit hoofdstuk kom je hem tegen. Een godvrezend man lezen we erover. En daar lezen we nog meer over. Hij wachtte op de troost voor Israël en de Heilige Geest was op hem. Het zal maar van je gezegd kunnen worden, hè? Dat de Heilige Geest op je is. En de Heilige Geest had hem laten zien dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus met zijn eigen ogen zou hebben gezien. Wauw. De Heer openbaart wel eens wat, maar dit is toch wel een hele bijzondere. Geleid door de Heilige Geest ging hij naar de tempel en daar kwamen de ouders met het kind Jezus om te doen wat de wet van hem vroeg om hem aan God aan te bieden. En Simeon nam de baby Jezus in zijn armen en prees God en zei, nu laat u uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met mijn eigen ogen heb ik de redding gezien. Oh, er kwam hoe langer hoe meer openbaar. Die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot een Eerst trekt van Israël uw volk. En Jozef en Maria waren verbaasd. Want die snapten er nog maar heel weinig van. Die begrepen er nog niet zo heel veel van. Klein beetje, maar nog niet veel. Jozef en Maria waren verbaasd over wat er door Simeon tot hem werd gezegd. Ik hou ervan als mensen soms inspreken op mijn leven. Het is niet altijd even prettig. Maar soms is het zo goed om iemand eens iets te horen zeggen. En zegt, wauw, toen je dat zei. En dan is het eigenlijk niet dat die persoon dat zegt, maar dat God spreekt. Door middel van een persoon. En ik hoop vanmorgen ook iets tot jouw hart te mogen zeggen. Ik ken je niet. Maar wat jouw hart aanraakt. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, weet wel, nu mag je het weten, zei je eigenlijk tegen Maria, dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Ja, dat is dus niet altijd zo'n hele prettige boodschap. Dat zal je toch maar over je heen krijgen. Dat kreeg Maria voor het eerst allemaal te horen. Ik denk dat ze daar met de oren stond te klapperen van, waar gaat dit allemaal over? Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Dat zei hij tegen Maria. En zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Daarna, vlak erop, op hetzelfde moment kwam er een vrouw naar hen toe. Een profetes met de naam Hanna. Ook iemand die de Messias verwachtte. En ze kwam naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind en met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem, lezen we. Een paar opmerkelijke woorden om mee te eindigen. Vooral die woorden van weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. De woorden die Simeon had uitgesproken over dat kindje Jezus. Hij zal zijn als een teken dat betwist wordt. En zelf, zei hij tegen Maria, zul je als door een zwaard doorstoken worden. Was dit kind, kun je dat even voorstellen bij Maria en Jozef? Hè? Was dit kind voorbestemd om mensen ten val te brengen? Ja, dat hadden ze nog niet van Gabriel gehoord. Ze hadden maar een heel klein beetje van Gabriel gehoord. En nu hoorden ze iets meer. Was dit kind voorbestemd om mensen te val te brengen? In zekere zin wel. Hoogmoedige, veroordelende farizeeërs kwamen ten val toen ze de godheid en de waarheid over Jezus, van Jezus Christus en de waarheid over Jezus Christus weigerden te erkennen. Andere mensen stonden weer op. Liet hij weer opstaan, de armen, de radelozen, de mensen in nood, de zieke mensen, de mensen die niet meer konden lopen, de mensen die geen hoop meer hadden, liet hij opstaan. Halleluja. Geweldig, hè? Vandaar dat wij hier ook vanmorgen zitten, de meeste van ons. Omdat hij ons liet opstaan vanuit ons eigen leventje, omstandigheden en soms ellende. Judas kwam ten val, omdat hij Jezus verraadde voor 30 zilverstukken. Petrus was ook ten val gekomen toen hij Jezus verloochende, maar Jezus liet hem ook weer opstaan. Voor Petrus was het niet goed. Maar heb je me waarlijk lief? En eigenlijk wat de Heer Jezus deed, hij liet die gevallen Petrus weer opstaan. De ene dief, de ene crimineel aan de ene kant van die naast hem stierf aan het kruis, ging verloren, omdat hij spotte met Jezus. De andere kwam tot redding, omdat hij zijn hart opende voor de Heer. Denk even aan het opstaan van ons allemaal en van degene die eigenlijk al in de Heer Jezus zijn overleden. bij die geweldige dag die gaat komen. De opstandingsdag. Dan valt hij van alles. Maar goed. Er zullen mensen ten val komen. En anderen weer opstaan. En jij, Maria, jij zal als door een zwaar doorstoken worden. Wat dacht je wat er met Maria gebeurde toen zij daar bij het kruis stond en haar kindje, die toen 30 jaar was ongeveer, 33, zag sterven aan het kruis op Golgotha. Wat dacht je dat er met haar gebeurde? Als door een zwaard gestoken. Zoveel pijn. Zoveel verdriet. Wat heeft zijn leven gehad? Ja, ik ben geen katholiek priester die een preek houdt over Maria. Maar denk nou eens eventjes na wat een leven ze had gehad. En hoeveel onzekerheid ze altijd maar gehad had. Hoeveel ze er niet van begreep. Hoeveel Jozef er niets van begreep. Hoeveel wij er soms niks van begrijpen. Wat God aan het doen is in ons eigen leven. In deze wereld, in Nederland, in onze kerk, in onze maatschappij. Ik begrijp er soms helemaal niks van. Maar soms denk ik, het is maar goed ook. God geeft altijd genoeg zicht. Genoeg wat nodig is. Is dat niet zo? Is dat niet geweldig? Het is maar goed dat zijn genade genoeg is. Hoeveel woorden zijn er niet uitgesproken over Jezus? Zoveel woorden. Niet alleen door Simeon, niet alleen maar door Hanna, maar door zoveel anderen. En hij was en is de redder van deze wereld. Van de mensen die in nood zijn. De mensen die leven in de zonde. De mensen die hem nodig hadden. Wijzen zoeken hem nog steeds. Heeft iemand wel eens een keer gezegd. Ja, dat klinkt mooi natuurlijk, hè. De wijzen zochten hem en hopelijk zoeken wijzen hem nog steeds. Alleen geloof ik er niks van. Want ik zie de wijzen van deze aarde, van deze wereld, hem niet zoeken. Weet je, mensen die ik wel zie, die op zoek zijn naar iets. Mensen die in nood zijn. Mensen die moeite hebben. Op zoek, op zoek, op zoek naar antwoorden. Maar de wijzen die hebben ze, die antwoorden misschien al. Of denken dat ze dat hebben. De wijsheid van nu in deze wereld denkt dat ze Jezus helemaal niet nodig hebben. Maar mensen zoals jij en ik. Gewone mensen. Die nog een heleboel onzekerheid hebben in ons leven. Die alles lang niet kunnen overzien. Voor ons is hij gekomen. Is dat niet geweldig? En wat ben ik blij dat ik de Heer Jezus heb ontmoet. En in mijn leven heb toegelaten. Het is mijn, ik zal het maar zeggen, mijn 63ste kerstfeest. Ja. En hopelijk gaan er nog een hoop komen. Maar ik hoop dat, die christelijke feestdagen, dat gaat er natuurlijk om die christelijke boodschap. En ook dit kerstfeest wat gaat komen, gaat er natuurlijk om de diepe inhoud van die boodschap van de komst van Jezus. Konden Jozef en Maria toen al alles overzien? Nee, ik geloof er niks van. Konden ze begrijpen dat er wel een geweldig wonder in hun gebeurde? Ja. En ik denk dat we ook moeten leren om soms maar eens gewoon bij die kleine wonderen in ons leven, Om daar maar eens blij mee te zijn. En blij te zijn voor elk moment dat je God weer ziet in je leven op kleine dingen en zeggen: dank u Heer, u bent het in mijn leven die aanwezig is. U bent het die wending geeft, u bent het die ingrijpt. U bent dezelfde God die Gabriel stuurde naar een Jozef en Maria, maar dezelfde God die mij ook wil helpen op mijn levensreis. En die ook mij wil helpen om de ontmoeting met de Heer Jezus niet mis te lopen. Nu niet, straks niet, later niet. Maar echt met hem te leren wandelen in mijn leven. Zoals die bezoekers die kwamen bij Jezus. Ach, nu is het zo dat de hele wereld bijna de hele wereld, kerstfeest viert. Al begrijpt men nog niet precies wat het betekent. Jozef en Maria. Hoe had je erin gestaan als je toen had geweten dat het ging om iets wat gold voor de hele wereld? Ik denk dat ze het niet aan hebben gekund. Het is maar goed dat God genoeg gaf voor dat moment. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord van vanmorgen. En Heere, soms dan staan wij ook zo in het leven. We zien uit, we wandelen met u, we leven met u, we zien uit naar wat u doet in ons leven, maar ook ons zicht reikt niet zo ver. Maar dank u Heer voor de kleine wonderen die er ook in ons leven elke keer en elke dag en elke keer weer opnieuw gebeuren. Dank u wel Heer dat wij ook kunnen leren, juist doordat we niet zoveel kunnen overzien, om in afhankelijkheid van u te leven. Om in overgave aan u te leven. Om u te vertrouwen Heer, ook al loopt alles tegen. Al komt er zelfs ziekte over ons Heer, wat wij niet willen, maar wat soms gebeurt. Dat we dan u blijven vertrouwen. Want u bent onze God. Dank u voor de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Dat hij kwam naar deze aarde. Werd zoals ons. Als een heel klein mensenkindje. Heel kwetsbaar. O God, zo kwam u deze aarde binnen. Heel kwetsbaar. Niet met een geweldig leger om die zondige mens even uit te roeien. Maar u kwam kwetsbaar. Dank u wel daarvoor. En dank u dat we zo met u mogen leven van dag tot dag. En dat we ook naar kerst mogen uitzien. Heer, geweldige verwachting en geweldig plan van u. Wat daar plaatsvond en wat ook mijn leven heeft veranderd. Ons leven. Dank u voor de gemeente. Laat het een geweldige tijd zijn, Heer, waarin wij afhankelijk zullen zijn van u. Leid deze gemeente, Heer. Help ons om op u te zien en van u te verwachten. Help ons, Heer, om ook een gemeente te zijn die zegen ontvangt, maar ook zegen uitdeelt. Ook juist in deze tijd. In Jezus' naam. Amen.